Ja, we gaan met elkaar naar 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15. En dan gaan we eerst een stukje lezen. En wel de eerste 12 verzen. 1 Korinthe 15, de eerste 12 verzen. En daar staat: ik maak u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat, waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het zo vasthoudt, als ik het u verkondigd heb, tenzij gij tevergeefs tot geloof zoudt gekomen zijn. Want voor alle dingen heb ik u overgegeven hetgeen ik zelf ontvangen heb. Christus is gestorven voor onze zonden naar de schriften, en hij is begraven en ten derde dagen opgewekt naar de schriften. En hij is verschenen aan Kefas, daarna aan de 12. Vervolgens hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is. Doch sommigen zijn ontslapen. Vervolgens is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan al de apostelen. Maar het allerlaatst is hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene. Want ik ben de geringste der apostelen, niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Maar door de genade Gods ben ik wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Daarom dan, ik of zij, zo prediken wij, en zo zijt gij tot geloof gekomen. Indien nu van Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen, dat er geen opstanding der doden is? Je ziet, het is een aanleiding. De verse 1 tot en met vers 11, tot die kernachtige vraag en uitspraak die hij hier doet in vers 12. Hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen dat er geen opstanding der doden is? Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe bestaat het dan? Hoe komen jullie er dan bij, sommigen onder jullie, te denken en te zeggen onderling dat er geen opstanding der doden is? Ja, Paulus die vestigt nu onze aandacht en die van de Korintiërs op een heel belangrijk onderwerp, namelijk het onderwerp van de opstanding. En de opstanding, met nadruk de opstanding van Christus, en verder in het verschiet de opstanding der doden, die daardoor mogelijk is geworden en plaats zal vinden, is de basis van Gods voornemen, Gods plan der eeuwen. Duidelijk is dat de hele eerste Korinthebrief geschreven is naar aanleiding van de problemen die zich in de Korinthische gemeente voordeden. We hebben ontdekt dat onder andere Paulus ten horen is gekomen door het huis van Chloe. Zoek maar op in hoofdstuk 1 nogmaals. Hoofdstuk 1, vers 11. Hoofdstuk 1, vers 11, waar je vindt: mij is namelijk omtrent u, mijn broeders, medegedeeld door de huisgenoten van Chloe, dat er twisten onder u zijn. Er waren problemen onder hen. Er waren ruzies onder hen. En naar aanleiding van wat hij hier hoort, onder andere door de huisgenoten van Chloe, gaat hij dus een brief schrijven. Datzelfde hebben we ook gelezen helemaal aan het eind van Korinthe, in 1 Korinthe 16. 1 Korinthe 16, waar je ziet in vers 16, als daar van het huis van Stefanus, een eersteling van Achaïe, die onder hen dient, staat er in vers 16, stelt u dan ook onder zulke mensen en onder ieder die medewerkt en arbeidt. Ik verblijd mij over de komst van Stefanus, Fortunanus en Archaicus, want hetgeen van uw kant nog ontbrak, hebben deze aangevuld. Want zij hebben mijn geest en de uwe verkwikt. Erkent dan zulke mensen. Ja, die hebben hem dus bezocht en ook van hen hoorde hij van de situatie van de Korintiërs. Ze brachten waarschijnlijk ook vragen mee, waarin 1 Korinthe 7 vers 1 Paulus een verwijzing naar doet. 1 Korinthe 7 vers 1, waar staat: wat nu de punten betreft waarover gij mij geschreven hebt, het is goed, enzovoort. Maar het gaat over de punten waarover de Korintiërs hem geschreven hadden. Dus hij hoorde van de huisgenoten van Chloe over de problemen in de Korintische gemeente. Dat hoorde hij ook van die Stefanus en van die Achaicus en van die Fortunianus. Daar hoorde hij allemaal hoe de toestand daar in de Korintische gemeente was. En die brachten ook nog vragen aan hem over de punten waarover gij mij geschreven hebt. Nou, een van die dingen die hij gehoord had, waarschijnlijk niet een punt waarover geschreven is, maar waar hij wel over gehoord was, was het punt van de opstanding. Dat er sommigen, zoals we in vers 12 hier lezen, van 1 Korinthe 15 vers 12, dat er sommigen onder de Korintiërs zeiden: er is geen opstanding van doden. En omdat het zo belangrijk is, dat onderwerp, en omdat het ook de basis is van heel het verlossingswerk van Christus, de opstanding, besteedt Paulus er een heel groot hoofdstuk aan, 1 Korinthe 15, wat maar liefst uit 58 versen bestaat. Sommigen geloofden niet. Ja, er waren dus valse leraars onder de Korintiërs. En er deden zich ook valse leraars in die omgeving voor. Daar lees je onder andere van in 2 Timotheus 2. 2 Timotheus 2. Vers 17. Ik begin maar in vers 15. Waar staat: maak er ernst mede u wel beproefd de diensten van God te stellen als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch recht tevoren trekt bij het brengen van het woord der waarheid. Maar er waren er ook die brachten geen recht tevoren bij het brengen van het woord der waarheid, maar die schaatsten daar met een scheve schaats doorheen. Die trokken scheve voren. En dat zijn arbeiders die zich later zullen moeten beschamen. Die ze dus niet wel beproefd in diensten van God hebben gesteld. En geen goed onderzoek heeft gedaan in het woord der waarheid. En voor dienstknechten, voor arbeiders, heeft dat consequenties. Ja, dat leidt tot allerlei woordenstrijd. Vers 14. Blijf dit in herinnering brengen en betuig in de tegenwoordigheid van God dat men geen woordenstrijd moet voeren, dat tot niets nuts is, ja, verderf brengt aan wie er naar horen. Woordenstrijd, zegt Paulus tegen Timotheus, dat moet je maar proberen te vermijden. Maak jij je nou maar ernst ermede, om je als een goede arbeider ten dienste van God te stellen, wel beproefd, zodat je niet beschaamd zal hoeven te staan, en dat je recht tevoren trekt bij het brengen van het woord de waarheid. Vers 16, maar vermijd de onheilige holle klanken, want zij zullen de goddeloosheid nog verder drijven en hun woord zal voortwoekeren als de kanker. Zo erg zal het zich om zich heen grijpen. En welk woord zal een voet voortwoekeren als de kanker? Vers 17, tot hen behoren Hymenaeus en Philetus, die uit het spoor der waarheid zijn geraakt, met hun bewering dat de opstanding reeds heeft plaatsgehad, waardoor zij het geloof van sommigen afbreken. Er staat dus in direct gevolg met de opstanding en met hun lering over die opstanding. Volgens hun had die opstanding der doden al plaatsgehad, moest je ook helemaal niet lichamelijk zien. Zij vergeestelijkten die opstanding. Die opstanding had al plaatsgehad. Er is helemaal geen opstanding der doden. Hoe kom je daarbij? En deze Hymenaeus en Philetus, die behoorden bij een groep predikers die de zogenaamde gnosis voorstonden, de gnostiek voorstonden. Wat later in de tweede eeuw en in de derde eeuw na Christus zo'n vlucht genomen is en heeft onder het christendom, het heeft inderdaad voortgewoekerd als de kanker. En je zou kunnen zeggen, in de tweede en de derde eeuw geloofde niemand nog wat de apostelen of wat de apostel Paulus verkondigd had. Ze verlieten hem in het geheel. Dat gnosticisme, dat zie je terug in de Korinthebrief. Want je ziet heel veel tendensen zie je daar onder de Korinthiërs in hun theologisch denken. Zie je heel veel gnostieke tendensen zie je daarin terug. Die gnosis bijvoorbeeld, dat zie je in 1 Timotheus 6. In 1 Timotheus 6, vers 20, waar hij aanraadt aan Timotheus. O Timotheus, bewaar wat u is toevertrouwd. Houd u buiten het bereik van de onheilige holle klanken. Nou, die holle klanken die kwamen we ook al tegen, hè? In 2 Timotheus 2 vers 16, maar vermijd de onheilige holle klanken, want ze zullen de goddeloosheid nog verder drijven en een woord zal voortwoekeren als de kanker. En Hymenaeus wordt daar genoemd, zijn dus die holle klanken die hij verkondigt. En hij zegt in 1 Timotheus 6 vers 20, bewaar wat u is toevertrouwd, houd u buiten het bereik van de onheilige holle klanken en de tegenstellingen der ten onrechte zo genoemde kennis. Ik zal het beter kunnen vertalen, gnosis, want het staat in de grondtekst. Want het is die leer. En die leer die ziet er natuurlijk heel wijs uit. Want het is gnosis, het is kennis, het is sophia. Het staat in een vorm van wijsheid, in een vorm van kennis. Maar het is ten onrechte dat zo wordt genoemd. Kennis, gnosis. Maar het is als het ware een diepere kennis hebben der dingen. Gaat er achter sommigen die het woordvoerders daarvan zijn, we lezen later Hymenaeus en Philetus, zijn het spoor des geloofs bijster geraakt. Als je daarnaar luistert, raak je dus het spoor helemaal bijster, het spoor van het geloof. He? Zoals hier staat, waardoor ze het geloof van sommigen afbreken, het geloof wordt afgebroken. Je raakt het spoor des geloofs bijster. Om maar naar 1 Timotheus de eerste brief van Timotheus, hoofdstuk 1 te gaan. Vers 18, dan spreekt hij ook nog tot Timotheus en staat allemaal in verband hiermee. Deze opdracht, vers 18, vertrouw ik u toe, mijn kind Timotheus, overeenkomstig de profetieën die vroeger aangaande u zijn uitgesproken, opdat gij u daarnaar richtend de goede strijd strijdt met geloof en met een goed geweten. Wat is de goede strijd strijden? Dat is niet met je zonde strijden. In de Bijbel is de goede strijd strijden, is de geestelijke strijd strijden, die ook terugkomt in Efeze 6, niet een strijd met zonde, maar dat is een strijd tegen valse prediking. Tegen valse leringen. Tegen valse leraars. En ze komt er gelijk achter die goede strijd, vers 19. Omdat sommigen dit hebben verworpen, heeft hun geloof schipbreuk geleden. Tot hen behoren, en dan krijg je weer diezelfde, Hymenaeus, en er wordt nog een ander genoemd, niet Philetus, maar Hymenaeus en Alexander, die ik aan de Satan heb overgegeven, opdat hun het lasteren worden afgeleerd. Ze lasterden dus. En wie belasterden ze? En wie lasten ze? Ze lasten de apostel Paulus. Ze lasten de Timotheus. Ze zeiden van die Paulus dat hij een valse leer verkondigde. Maar het is of het een of het ander. Maar ze hebben dus door hun prediking dat de opstanding reeds al had plaats gehad. En die opstanding helemaal veranderde en vergeestelijkte. Hebben ze ervoor gezorgd dat diverse die daarnaar geluisterd hebben. Dat hun geloof schipbreuk heeft geleden. Ze zijn het spoor des geloofs bijster geraakt. Als je daarnaar luistert, wordt je geloof afgebroken in plaats van opgebouwd. Dat is de situatie. En dat is de leer van de gnostiek. De leer van de gnosis die in de tweede en de derde eeuw zo'n enorme omvang heeft genomen. Als het concilie van Nicea er niet was geweest die stelling genomen heeft tegen de gnostiek, dan was het hele christendom overspoeld geworden tot de dag van vandaag met het gnostieke denken. Het is wel bijzonder dat eigenlijk in een soort modern jasje tegenwoordig die hele gnostiek dreigt toch wel terug te komen in het denken van de christen. Maar dat even terzijde. Hoe zie je nou die gnostiek eigenlijk in zijn rudimentaire vorm ontstaan eigenlijk in Korinthe en eigenlijk in de Griekse wereld? Dat zie je eigenlijk al ontstaan als de apostel Paulus Griekenland aandoet. En als hij in Handelingen 17 dan komt in de stad Athene. En hij gaat daar ten opzichte van de filosofen daar, de Griekse filosofen, daar op de Areopagus, gaat hij daar het evangelie verkondigen. Waar gaat het mis in de prediking? Op wat voor punt in zijn verkondiging, in Handelingen 17, haken de Grieken en de Griekse filosofen volledig af als hij begint te spreken over de opstanding van Christus. Als hij daarover begint en over een opstanding van doden, dat Christus zal wederkomen, dat allen nu tot geloof en bekering moeten komen, dat de opstanding der doden zal plaatsvinden en dat de mensen zullen worden geoordeeld, als zij horen van een opstanding, staat er in Handelingen 17, dan haken ze allemaal af. Daar willen ze niets van weten. En dat komt omdat zij dat sterven in de Griekse filosofie, zoals je tegenwoordig ook ziet nog steeds in de wereld, in zijn algemeenheid, dat het sterven als ware een heel andere betekenis wordt gegeven. Men loogend eigenlijk wat God zegt tegen Adam, als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En wat zei Satan? Dat is helemaal niet waar. Als je daarvan eet, zul je als God zijn. En dat is eigenlijk wat de Griekse filosofie eigenlijk leert en wat men tegenwoordig in het modernisme ook leert. Dat is dat de dood niet als een vijand wordt gezien, zoals in de Bijbel en zoals ook in 1 Korinthe 15. Dat het de laatste vijand is, maar de dood wordt als het ware verheerlijkt, dat het een reis is naar een geweldig licht. Zoals ook de Griekse filosofen leerden, namelijk de onsterfelijkheid van de ziel. En dat je helemaal niet sterven kon, dus dat je eigenlijk aan God al gelijk gemaakt was. En dat soort Griekse filosofie vermengde zich met het evangelie, zeg maar, met het christendom, laten we het dan maar zo zeggen. En zo ontstond vanuit de eerste eeuw na Christus, in de tweede, derde eeuw, het gnosticisme, ook wel bekend als de gnostiek. En waarom noemen we dat zo? Omdat het eigenlijk bekend is, zoals Paulus hier zegt in 1 Korinthe 6 vers 20, de ten onrechte zogenoemde kennis. Hè? Gnosis. Het is van het Griekse woord gnosis afkomstig. Kennis. Je ziet, het heeft dus heel veel te maken met die opstanding. Dan vergeet ik nog te lezen eigenlijk Handelingen 17. Waar Paulus op de Areopagus staat. Maar laten we dat toch nog even doen. Want daarna komt hij in Korinthe in Handelingen 18. Enzovoort, maar de hele Griekse wereld, en dan lees ik vers 30 van Handelingen 17 aan het eind van de toespraak aan de Griekse filosofen op de Areopagus. God dan verkondigt, vers 30, met voorbijzien van de tijden der ontwetendheid heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen, omdat hij een dag heeft bepaald waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij aangewezen heeft, waarvan hij voor allen het bewijs geleverd heeft, door hem uit de doden op te wekken. Toen zij nu van een opstanding van doden hoorden, spotten sommigen, maar anderen zeiden, wij zullen u hierover nog wel eens horen. Aldus vertrok Paulus uit hun midden. Je ziet, op dat punt opeens reageert de menigte. Reageren deze Griekse filosofen. Sommigen gaan spotten, die willen er helemaal niet van weten. En anderen zeggen, maken zich er ook van af en zeggen, nou hierover zullen we nog wel eens horen hoor. Maar willen ook verder niet luisteren. Er zijn maar een heel klein clubje mensen die zich dan aan Paulus zich aansloten. Hè? Onder wie ook Dionysius, de Areopagiet en een vrouw genaamd Damaris en anderen met hen. Zo eindigt Handelingen 17 en dan zitten we gelijk Paulus de Korinthe in Handelingen 18. Dit is dus de achtergrond van de gemeente van Korinthe. En dit soort filosofieën, die de Korinthiërs ook kenden, en waar ze ook vandaan kwamen, dat werd langzamerhand met het evangelie vermengd. Hè? En we hebben al gezien hoe dat doorwerkte. Want de Korinthiërs die beschouwden zichzelf eigenlijk al als gelijkgemaakt aan de engelen. Dus dan gaven dat een hele bijzondere invulling. En met nadruk ook het laatste hoofdstuk, of het laatste hoofdstukken, hè? 1 Korinthe 12, 13 en 14, waar je zo kan zien dat de Korinthiërs zoveel aandacht gaven aan die gaven der tongen, waar zij van dachten, en ik lees nog maar 1 Korinthe 13 vers 1, al ware het dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet. De tongen der mensen en der engelen. Volgens hun was het ook een taal niet alleen van mensen, maar ook der engelen. Of dat overigens zo is geweest, is nog maar de vraag. Het is heel duidelijk, na het onderzoek wat we hebben gedaan, dat eigenlijk is de gave der talen, en dat het eigenlijk was bedoeld om het evangelie te verkondigen, in de eerste plaats aan de 12 stammen in de verstrooiing, in de talen waar van de landen, die ze zich eigen hadden gemaakt, waar ze woonden, daar was het eigenlijk aan bedoeld geweest. Er was eigenlijk allerlei menselijke talen. Het was de omkering, hebben we gezien, van de Babylonische spraakverwarring. Om het evangelie een snelle loop te doen hebben en te verkondigen onder het Joodse volk, zodat ze aan dat teken zouden kunnen zien dat de waarheid werd verkondigd. Of het waarachtig een taal was van engelen, dat is maar de vraag. Paulus gaat er niet op in. Dat dachten de Korintiërs. Die dachten, goh, ik praat Chinees. Dat zou wel een taal van engelen zijn. En zo interpreteerden ze, want ze hadden waarschijnlijk nog nooit een Chinees gezien. Of een Japanner. Begrijp je wat ik bedoel? Dus ze spraken alle menselijke talen en dialecten. Maar daar, dat vermengden ze eigenlijk, dat vulden ze in met hun gedachtenkader, met hun begrippenkader, uit de Griekse filosofie, en maken daar heel wat anders van. En ze hadden gehoord ook, dus dat ze de engelen zouden oordelen, 1 Korinthe 6, waar Paulus daar even op aanstipt. Maar ze behoorden ook tot die groep, die met tienduizendtallen van engelen, ze hadden een hemelse roeping. En in 1 Korinthe 6 vers 3 lees je ook, weet gij niet dat wij over engelen oordelen zullen. En dat is ook zo. Ze zijn er ook mee samengevoegd. En engelen zijn ook begeerig om daarom een blik in te slaan. Want ze zijn verbonden met deze groep en met deze gemeente die deel heeft aan een hemelse roeping. Hè, en die over de engelen zullen oordelen. Omdat ze dat soort aspecten hadden gehoord, gaven ze dat een compleet andere invulling eigenlijk. En ze vonden zichzelf heel erg geestelijk. Heel erg hoogstaand, want ze behoorden eigenlijk al tot de hogere geestelijke wereld, de hogere engelenwereld. Daar zouden ze al over gaan oordelen in de toekomst. En eigenlijk alles wat Plato leerde en Aristoteles daarin leerde, dat vermengden ze daarmee. En als ze straks als een onsterfelijke ziel naar het hogere zouden gaan, ja, als een onsterfelijke ziel naar het hogere gaat, heb je toch helemaal niet nodig dat je vanuit de aarde opstaat. En dat de graven zullen opengaan en dat je uit het graf verrijzen zal. En dat je een verheerlijk lichaam zal krijgen. Dan geloof je dat toch niet? Daarom verwierpen ze de opstanding der doden. Nee, die opstanding heeft lang plaats gehad, zei Hymenaeus, Philetus, Alexander. Maar daarmee braken ze het geloof af. Waarom? Want de opstanding der doden, dat is fundamenteel, is dat het gevolg van Christus verlossingswerk. Zonder de opstanding van der doden is het evangelie ontkracht. Nee? Wat ze deden in de prediking was eigenlijk Satan napraten. Gij zult als God zijn. Je hebt een onsterfelijke ziel. Dat is wat Plato leerde. Dat is wat Aristoteles leerde. Dat is wat al die Griekse filosofen leerden. Daarom wilden ze niks te maken hebben met die leer dat er een man uit de dood was opgestaan. Zodra ze Paulus hoorden prediken op het Areopagus, dat hij dat verkondigde, verwierpen ze totaal zijn prediking en zijn evangelie. En door later in de Corinthische gemeente er sommigen kwamen die dat met elkaar gingen vermengen, gingen ze eigenlijk God tegenspreken, die in Genesis 2 toch heel duidelijk verkondigde aan Adam, zodra je van die vrucht eet, zodra je ongehoorzaam wordt, zal je de dood sterven. En de mens sterft, absoluut. Hij ligt in zijn graf. Hij is dood. En dat is een verschrikkelijke situatie. De mens gaat niet naar een eeuwig licht. Zoals mensen die allemaal in die bijna doodervaringen, dat zijn er maar zoveel klein procent, ongeveer 4% van mensen die sterven, die spreken dan daarover. En je moet je afvragen of dat niet tegenwoordig komt door de morfine inspuiting en alles wat men daarmee krijgt. Maar goed, ik heb er ook nog uitgebreid in brochures over geschreven. Maar de mens sterft. De mens sterft en dat is een verschrikkelijke situatie. Maar dat wordt ontkend. Dat wordt ontkracht. En dan ontkracht je eigenlijk dat Christus de dood moest overwinnen. Dat hij voor de zonden gestorven is. En dat hij ook moest sterven, aan de mensen gelijk moest worden. En dat hij de dood is gestorven aan Golgotha's kruis. En dat hij die dood heeft overwonnen. En dat hij onvergankelijk licht aan het licht heeft gebracht. Onvergankelijk leven. En dat hij dat onvergankelijk leven, dat iets bijzonders is dat hij de dood heeft overwonnen. Daarom is 1 Korinthe 15 zo verschrikkelijk belangrijk om dat te onderstrepen. En dat als je dat eigenlijk verlaat, zoals de Korinthiërs hier deden, sommige van de Korinthiërs deden, dan verlaat je eigenlijk het geloof, dan leid je geloof schipbreuk. Dan raak je het spoor van het geloof bijster. Dan is nou maar de vraag of je van iemand die dat denkt, dat je daarvan mag zeggen dat hij gelooft. Dat hij nog waarachtig een christen is. Nog waarachtig een gelovige is. Die behouden is. Dat is maar de grote vraag. Want daar blijkt niets van over. En we hebben maar te oordelen over de uiterlijke dingen. We hebben gezien hoe dat gnostieke denken, wat hier ontstond in de Korinthische gemeente, een omvang gaf. Hè? Want we hebben gezien in 1 Korinthe 7 bijvoorbeeld, of laten we zeggen, nee, in 1 Korinthe 11 bijvoorbeeld, vers 5. 1 Korinthe 11, vers 5. Dat het onderscheid tussen man en vrouw, en dat werd gepropageerd, en vrouwen deden dat ook, ook vrouwen propageerden dat het onderscheid tussen man en vrouw geheel wegviel. Vers 5. Maar iedere vrouw die blootshoofd bidt of profeteert, doet haar hoofd schande aan. Want ze staat gelijk met ene die kaal geschoren is. Want indien een vrouw zich het hoofd niet dekt, moet zij zich ook maar het haar laten afknippen. Doch indien het een schande is voor een vrouw als zij zich het haar laat afknippen of zich kaal laat scheren, dan moet zij zich dekken. Want een man moet het hoofd niet dekken. Hij is het beeld en de heerlijkheid Gods. Maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. Want de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben vanwege de engelen, oftewel de man. En we hebben een hele uitleg gedaan van dit moeilijke gedeelte. Maar hier staat, wordt ook weer genoemd die engelen. Nee, direct staat het in verband met die engelen. En ja, bij engelen zijn er geen mannen of vrouwen. Bij engelen wordt niet ten huwelijk gegeven of ten huwelijk genomen. Dat hebben we met elkaar onderzocht. En door zo door te denken, zag je dat vrouwen zich in hun uiterlijk vertoon zich als mannen begonnen te dragen, het haar lieten afknippen, met kort haar gingen. Zichzelf gingen kleden. Het onderscheid tussen man en vrouw viel als het ware weg, want ze waren zo hoog en zo geestelijk verheven. Er is een hele tendens in, die je tegenwoordig ook ziet. Maar dat laten we maar even buiten beschouwing verder. Ook onder christenen. Dat werkt natuurlijk door, dat als er geen onderscheid is tussen man en vrouw, gewoon op de seksualiteit. 1 Korinthe 7. We hebben elkaar onderzocht. 1 Korinthe 7, vers 3. Ja, als je allebei zo verheven bent, man en vrouw, heb je dan nog wel seksuele gemeenschap met elkaar. Dat hoef je dan toch ook niet meer te hebben, want je bent toch daar bovenuit gestegen. Dat kan heel gevaarlijk zijn als je dat denkt, want je bent nog maar gewoon mens. Dat kan leiden tot allerlei hoererij en allerlei seksuele uitspattingen als je elkaar onthoudt. Vers 3. De man komen jegens de vrouw zijn echtelijke verplichtingen na. En evenzo de vrouw jegens haar man. De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken, doch haar man. En evenzeer heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw. Onthoud dat elkander niet, tenzij met onderling goedvinden en voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan het gebed, maar om daarna weder samen te komen, opdat niet de Satan u verzoeken, wegens uw gemis aan zelfbeheersing. Allah, daar heb je het. Maar waardoor kwamen deze gedachten allemaal? Allemaal vanuit dat gnostieke denken wat zich hier begon te vormen. Ja, hier zie je dus een aantal aspecten, een aantal tendensen vanuit de gnostiek. Zie je dus terug bij de Corinthiërs, hoe zij dus zo begonnen te denken en te handelen. Dat komt een beetje terug in 1 Korinthe 15 vers 1. Dat gnostiek, want als je het goed leest, hoe die begint, zegt hij in het eerste vers, 1 Korinthe 15 vers 1. Ik maak u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat, waardoor gij ook behouden wordt. Hij doet het een beetje vreemd. Hij zegt, ik maak u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb. Dat is wel een beetje een raar manier van doen. In het woord ik maak u bekend, daar zit het woord gnosis. Het is een zinspeling op die gnosis. En verder doet hij het een beetje vreemd, hè? Ik maak u bekend. Hij zegt wel zwaar alsof ze het nooit gehoord hebben. Ik maak u bekend. Het lijkt wel alsof hij het voor de allereerste keer doet. Nou, eigenlijk moet je zeggen van, hij moet het wel als ware bij de allereerste keer doen, want hij vraagt zich af, hebben ze het wel begrepen? Hebben ze nog wel vastgehouden, dat evangelie? Of hebben ze het evangelie volledig verlaten, wat ik hun verkondigd heb? Ik maak u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat, waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het zo vasthoudt, als ik het u verkondigd heb, tenzij gij tevergeefs tot geloof zou het gekomen zijn. Ja, want dan heb je geloof schipbreuk geleden. Dan ben je het spoor des geloof volkomen bijster geraakt. Als je luistert naar Hymenaeus, naar Alexander, naar Philetus, naar die leraars, hè, die eigenlijk een ander evangelie verkondigen, dan hou je deze verkondiging niet vast. Dan verlaat je dit. Hij zegt ook zo, ik maak u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb. Dat staat tegenover het evangelie dat zij u verkondigen. Wie zijn die zij? Nou, in 2 Korinthe 11 komt dat wat duidelijker terug. 2 Korinthe 11, vers 3. Maar ik vrees dat misschien zoals de slang met haar sluwheid even verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt die gij niet ontvangen hebt, of een ander evangelie dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel. Ze verdragen dat andere evangelie wat hen verkondigd wordt, dus heel goed, zeer wel. En dat evangelie hier wordt dus blijkbaar verkondigd door anderen. Hij zei, ik maak u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb. En dat hebben ze ook ontvangen. Daar zijn ze ook in gaan staan. En door dat evangelie worden ze ook behouden. Ja, ze worden behouden, net een schip, hè, wat over de zee gaat, op weg naar de veilige haven, om daar om daar aan te komen. Maar ja, dat moet in ons leven nog wel geschieden. We moeten die hele loop, hè, van de loopbaan moeten we lopen en de reis moeten we volbrengen. En we hebben geen kalme reis, maar waardoor gij ook behouden wordt, moet ook een behouden vaart zijn. Maar het schip kan ook schipbreuk leiden onderweg. Het geloof kan schipbreuk leiden, dat het nimmer nooit aankomt. Indien gij het zo vasthoudt, als ik het u verkondigd heb, als je het zo niet vasthoudt, als ik het u verkondigd heb, dan komt dan tenzij, van vers 2, kom dan om de hoek kijken, tenzij gij te vergeefs tot geloof zoudt gekomen zijn. Ja, dan is het allemaal te vergeefs, als je geloof schipbreuk leidt. En we moeten het natuurlijk van de menselijke kant bekijken. We kennen allemaal wel mensen die in beginsel, dat dachten wij althans, Christus aanvaarden en die de weg des geloofs opgingen. Maar ja, om de een of andere reden, als je nou met ze zou praten, moeten ze er niks meer van hebben. Willen ze er niks meer van weten? Of geven ze het, of willen ze er wel van weten, maar geven ze aan dat evangelie, aan die blijde boodschap, een totaal andere invulling. En logen ze alles, logen ze de opstanding van Christus, logen ze alle Bijbelse wonderen enzovoort. Dat is allemaal niet waar, dat moet je allemaal anders zien. Dan gaan ze een hele andere weg. Net als Alexander, net als die Hymenaeus. En daarvoor gaan we zeggen van ja, hun geloof, ja, wat is nog van hun geloof over? Wat is nog van hun Bijbel over? Dat is tegenwoordig van heel veel christenen, ik noem maar geen richtingen, maar wat is van hun Bijbel over? We zeggen heel vaak, ja, wat er tussenin zit van hun Bijbel. Ze hebben alleen nog maar twee kaften over. En daartussen, ze hebben alles uit die Bijbel gescheurd. Waar is hun geloof gebleven? Ze geloven alleen nog maar in hunzelf. Ze hebben een soort eigen dunkelijke godsdienst ontworpen. En dat is hun geloof, geloof in hunzelf. En dat was bij de Corinthiërs ook het geval. En ze hebben echt de basis. En de opstanding der doden, de opstanding van Christus, is de basis van het christelijk geloof. Ze hebben echt, de Corinthiërs, sommige van de Corinthiërs, de basis onder hun geloof vandaan gescheurd. Als je hier aankomt, als je 1 Corinthië 15 beetpakt, en echt broeders en zusters, je scheurt dit uit de Bijbel, kan je de Bijbel sluiten. De Bijbel is net een breiwerk, zou ik maar zeggen. Heel veel facetten van het breiwerk, als je daar één draad van doorknipt, hè? Wat gebeurt er met het breiwerk? Er ontstaat een gat. En uiteindelijk, als je het gaat dragen, de hele truis die je draagt, die gaat er helemaal aan. Het laat helemaal los. Op den duur. Maar met, je hebt wel de kern te pakken, als je de opstanding van Christus logent en de opstanding der doden logent. Als je dat logent, haal je in één klap dat hele fundament weg. Dan knip je geen draadje van je trui door, maar dan knip je je draai op. Dan knip je er een enorm gat in en binnen de kortste keren valt heel de Bijbel uit elkaar. Je houdt er niets van over. Want alles en alles in de Bijbel houdt aan elkaar vast. En wat daar het belangrijkste is, is het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. Het is fundamenteel vers 3. Want voor alle dingen heb ik u overgegeven. Hetgeen ik zelf ontvangen heb, Christus is gestorven voor onze zonden naar de schriften, en hij is begraven en ten derde dagen opgewekt naar de schriften. Hij zegt, want voor alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb. Dat evangelie wat Paulus verkondigde, van vers 1, het evangelie dat ik u verkondigd heb, en van vers 2, indien gij het ook zo vasthoudt als ik het u verkondigd heb, hetgeen ik zelf ontvangen heb, dat is het evangelie wat u ontvangen hebt, nou dat lees je in Galaten. Hoe heeft u het ontvangen? Laten we maar nog eens gaan naar Galaten. Galaten hoofdstuk 1. Waar die eigenlijk dezelfde zinsnede gebruikt als in 1 Korinthe 15 vers 1. Want ik maak u bekend, broeders. Dat loopt een beetje parallel met 1 Korinthe 1. Hè? Met 1 Korinthe 15 vers 1. Ik maak u bekend, broeders, Het evangelie dat ik u verkondigd heb, zegt 1 Korinthe 15 vers 1. En in Galaten 1 vers 11 staat, want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk door mij verkondigd is, niet is naar de mens, want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar de openbaring van Jezus Christus. Je ziet, dat loopt een beetje parallel met die verzen, de eerste vier verzen van 1 Korinthe 15. Want hij zegt in vers 3, want voor alle dingen heb ik u overgegeven hetgeen ik zelf ontvangen heb. Hij heeft het niet van een mens ontvangen. Hij heeft het zelf ontvangen. Hij heeft het rechtstreeks van de Heer Jezus Christus ontvangen. In Arabië. We hebben in het verleden stilgestaan bij de hele Galatenbrief. Nu bij hoofdstuk 1. Nou, we hebben onderzocht dat hij niet terugging naar Jeruzalem of naar de apostelen. Hij heeft niet van de mensen gehoord of geleerd. Nee, hij is naar de woestijn van Arabië gegaan. En daar heeft hij door openbaring rechtstreeks van de Heer dit evangelie ontvangen. En hij zegt, want voor alle dingen, en je zou kunnen zeggen, en in de eerste plaats, want in de eerste plaats heb ik u overgegeven hetgeen ik zelf ontvangen heb. Nou, wat heeft hij nou in de eerste plaats van Christus gehoord, door openbaring? En wat heeft hij nou in de eerste plaats aan de Korintiërs overgegeven van dat evangelie, van die blijde boodschap? Namelijk, Christus is gestorven voor onze zonden naar de schriften. Hij is begraven en ten derde dagen opgewekt naar de schriften. Dat is punt nummer 1. Van de prediking van de apostel Paulus. Dat is punt nummer 1 van het evangelie. De Korintiërs die komen aan de basis van het evangelie. Als zij die opstanding van Christus gaan loochenen. Als zij de opstanding der doden gaan loochenen. En dat allemaal gaan vergeestelijken. En zichzelf geestelijk verheffen. Terwijl ze zo vleeselijk zijn als maar kan. Voor alle dingen. Beter vertaald misschien nog, in de eerste plaats. Hoewel, beter vertaald, een beetje wat het aanduidt, hè, voor alle dingen, voor alles. In de allereerste plaats heb ik dit verkondigd. Heb ik dit u doorgegeven. En dan moet je vasthouden, vers 2. Als je het zo niet vasthoudt, als ik het u verkondigd heb, nou, dan ben je blijkbaar te vergeefs tot geloof gekomen. Want heb je geloof schipbreuk geleden. Wat Paulus hier dus in vers 3 ook nog benadrukt, is dat het naar de schriften is, hè? En ook in vers 4. Christus is gestorven voor onze zonden naar de schriften. Hij is begraven en de derde dagen opgewekt naar de schriften. Dit is dus uitvoerig in het Oude Testament voorzegd. Profeteert. Het is naar de schriften. Je ziet de Heer Jezus Christus, als hij bij de Emmersgangers met ze mee naar huis gaat, dat hij hen dan aan de hand van de schriften, hè, hen helemaal uitlegt dat hij moest lijden en dat hij moest sterven en dat hij ook moest opstaan. Het is naar de schriften. Je zou kunnen zeggen, ja, Paulus had hier na vers 4 als we een hele opsomming kunnen doen van allemaal oud-testamentische teksten, waar hij uitvoerig zou kunnen hebben bewezen, waar allemaal in het Oude Testament allemaal over hem geschreven staat. Doet hij hier niet. Doet hij Jezus ook niet, hè? In Lucas 24, waar de Jezus dan bij de Emmersgangers is. Hè? Je vindt alleen maar dat hij uitlegt, hè, vanuit het hele Oude Testament, over alles wat hem in die zin over hem allemaal geschreven is. Uitvoerig. Paulus laat dat hier na, hij doet het hier niet. Waarom? Omdat het zo ongelooflijk duidelijk is van het Oude Testament. Dat dit is geprofeteerd. Je kan letterlijk honderden teksten aanvoeren. Vanaf Genesis tot en met Malachi aan toe. Het is overduidelijk dat Christus naar de schriften moest sterven voor onze zonden. En dat hij moest opstaan, opgewekt worden ten derde dagen naar de schriften. Dus Paulus haalt hier geen teksten aan. Dat doet hij niet. Wat hij wel doet is, en dat is wel een beetje bijzonder, dat hij zo nadruk legt in begin van vers 4, en hij is begraven. Hij zegt niet, had hij ook kunnen zeggen, Christus is gestorven, hè, dat is mijn evangelie, dat heb ik ontvangen, dat heb ik u overgegeven direct, dat is mijn evangelie wat ik u verkondigd heb, en als je dit verlaat, dan heb je geloof eigenlijk, dan ben je te vergeefs tot geloof gekomen. En dat evangelie is, Christus is gestorven voor onze zonden naar de schriften, en ten derde dag is hij opgewekt naar de schriften. Nee, hij zit er nog tussen. En hij is begraven. Hij legt ook nog nadruk op, en hij is begraven. Waarom doet hij dat? Nou, hij is begraven, dat bevestigt juist het feit van dat Christus is gestorven. En het feit dat Christus is opgewekt. Want Christus moet wel werkelijk zijn gestorven, als hij is begraven. En hij moet wel echt zijn opgestaan, omdat hij begraven is. Dan moet je opstaan. Als Christus niet begraven zou zijn, zou je nog erover kunnen denken van, is hij wel echt gestorven? Stel dat Christus alleen maar van het kruis is genomen en dat hij daar dood lag aan het kruis en dat hij de volgende ochtend, terwijl hij daar nog lag, opeens opstond. Hij zou helemaal niet begraven zijn geweest. Ja, dan zou je nog met elkaar eraan kunnen twijfelen of Christus schijndood is geweest. En of hij toch niet uit die schijndood is ontwaakt en toen weer levend geworden is. Nee, hij is begraven. En ten derde dagen is hij pas opgewekt. Dus hij is werkelijk gestorven. Hij is werkelijk gestorven voor onze zonden. En omdat hij is begraven, je kan pas opstaan als je echt begraven bent. En dan sta je echt uit het graf pas op. Zo is Christus ook opgestaan, echt uit het graf. Daarom legt hij er zo'n nadruk op. En hij is begraven. Vers 4. Vers 5. En daarna krijg je die hele opsomming. En hij is verschenen aan Kefas, daarna aan de 12. Vervolgens is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is, doch sommigen zijn ontslapen. Vervolgens is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan al de apostelen, maar het allerlaatst is hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene. Hij somt hier een heel riedeltje op, van een heel lijstje op, van mensen die ooggetuigen zijn geweest van de opstanding van de Heer Jezus, die de Heer Jezus hebben ontmoet, waar de Jezus aan is verschenen, hè, als de opgestane heiland, als de opgestane Heer, die ervan kunnen getuigen dat Christus werkelijk is opgestaan. Dat is dus Petrus, daarna de 12, daarna aan meer dan 500 broeders tegelijk, dan Jacobus, dan al de apostelen, en ten laatste, zegt Paulus, ook nog aan mij. Historisch bewijst dus de apostel Paulus hier dat Christus is opgestaan. Ten eerste voert hij Kefas aan, vers 5. En hij is verschenen aan Kefas. Kefas, ook bekend als, andere naam voor, Petrus, hè, rots, Kefas. Nou, de Korintiërs kenden hem, noemden hem ook zo, Kefas, want je leest in 1 Korinthe 1, dat je partijschappen had, en dat er sommigen zich schaarden bij de partij, die ze hadden gevormd intern, en die partij noemden ze de partij van Petrus, de partij van Kefas, hoofdstuk 1, vers 12. Ik bedoel dit, dat ieder uwer zijn leus heeft. Ik ben van Paulus, en ik ben van Apollos, en ik van Kefas. En ik van Christus, ik van Kefas. Petrus, dat is ook een groep, hè, die dus achter Petrus aan probeerde te lopen. Die dat Petrus of Kefas zelf een groepje mensen achter zich aan probeerde te krijgen, een aantal volgelingen probeerde te kweken. Daar was Petrus helemaal niet op uit, maar die mensen die schaarde zich zo, die noemde zichzelf zo. En die schaarde zich zo achter Petrus. Die probeerde zo partijschappen te vormen ten opzichte van anderen. Ook in hoofdstuk 9 kan je zien dat de Corinthiërs Petrus kenden. 1 Korinthe 9. Vers 5. En waar staat, hebben wij geen bevoegdheid om een zuster als vrouw mede te nemen, gelijk ook de andere apostelen en de broeders des Heren en Kefas. En Kefas was getrouwd, alle apostelen waren getrouwd. Dan kan je zien dat het hele celibaat gewoon een pure nonsens is, want alle apostelen die waren bijna getrouwd. Hij zegt, hebben we geen bevoegdheid om een zuster als vrouw mede te nemen op onze reizen enzovoort. Ja. Maar hij noemt de andere apostel op. Hij noemt de broeders des Heren op. De broeders des Heren worden echt de broers van Christus. Ja, Jezus had diverse broers. Nou, die waren ook allemaal gehuwd. En ook Petrus was gehuwd. En die nam gewoon op zijn apostelreis. Nam die gewoon zijn eigen vrouw mee. Waarom zou hij dat niet doen? Niet waar? Nou, ze kenden hem dus. Deze Kefas. Petrus. Ja, hij is aan de Heer Jezus, de Jezus is aan hem verschenen, het allereerst, zegt Paulus. Dat lees je ook in Lucas 24. Lucas, hoofdstuk 24, vers 34. Vers 34. Je ziet daar die Emmausgangers. En je ziet ook daar de Heer Jezus weer bewijzen vanuit, bij de Emmausgangers, vanuit het Oude Testament, dat hij moest lijden. Vers 25, en hij zeide tot hen, tot die Emmausganger, o onverstandig en trage van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben, moest de Christus die niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En hij begon bij Mozes, de 5 boeken van Mozes, Genesis tot en met Deuteronomium, en weer al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften op hem betrekking had. Later herkenden ze hem dan. Bij het breken van het brood herkennen ze, zien ze opeens de nagels, de afdruk van de nagels in zijn handen. Ze herkennen hem, ze zien wie hij is, ontdekken dat hij is opgestaan. En ze gaan dan terug naar Jeruzalem, vers 33. En ze stonden op en keerden dezelfde tijd terug naar Jeruzalem en zij vonden de 11 en die bij hen waren vergaderd. En deze zeiden, de Heere is waarlijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En zij verhaalden wat onderweg gebeurd was. Maar wat is er nou geschied voordat de Emmausgangers, die komen dus in Jeruzalem terug. En wat horen ze? Ze komen bij die 11 aan en bij alle die bij hen waren. En deze zeiden, wat zeiden ze? De Heere is waarlijk opgewekt. Ze wisten het al. De Emmausgangers dachten, we komen met iets nieuws. Nee, wat niet nieuws. Want ze wisten het al. Want deze zeiden, de Heere is waarlijk opgewekt en is aan Simon, dat is Simon Petrus, verschenen. En hij is niet aan Petrus verschenen, hij is aan Simon verschenen. Waarom aan Simon en niet aan Petrus? Het is geen dezelfde figuur, maar Simon was zijn oude naam. Petrus is zijn nieuwe naam. Waarom schrijft Lucas nou niet op en is aan Petrus verschenen? Waarom schrijft hij dat niet op? Omdat Petrus de naam is die hij kreeg, rots van Christus, als zijn nieuwe naam. Zoals je hebt een Saulus en je hebt een Paulus. Saulus is zijn oude naam. Paulus is zijn nieuwe naam. Ik kan die betekenis van die namen opzoeken. Zo. Dat zie je continu in de Bijbel. Je hebt Jacob, die later werd genoemd Israël. Daar zitten allemaal geestelijke betekenissen achter. Achter Simon en Petrus net zo goed. Nee, wat had Petrus gedaan? Petrus was weer vervallen in zijn Simons gestalte. Want hij had de Heer Jezus Christus hier bij sterven, verloochend. Hij was weer een Simon geworden. Maar ondanks dat hij Simon geworden was, is Christus toch als eerste aan Simon verschenen. Het moest wel goed gemaakt worden later hoor. Maar hij bewees aan Simon Heel bijzonder. De relatie werd dus eigenlijk, zou je kunnen zeggen, door Petrus met de heer Heiland helemaal verstoord, doordat hij hem 3 keer verloochende. Maar je ziet toch dat Christus als eerste aan Simon is verschenen. Heel bijzonder dat ook Paulus zegt in 1 Korinthe 15 dat hij niet allereerst aan Petrus is verschenen, maar daar wordt hij genoemd Kefas. Je moet er maar over nadenken. Later wordt deze Simon weer Petrus genoemd nadat hij de relatie in Lucas en Johannes 20 en 21 zie je dat die relatie met Christus weer wordt hersteld. En dat hij dan de opdracht krijgt ook de schapen te weiden en de lammeren te hoeden enzovoort enzovoort. Dat hij voor de gemeente moet gaan zorgen die dan ontstaat uit het volk van Israël. Maar je ziet hier in Lucas 24 vers 34 dat hij dus nog niet aan de apostelen was verschenen, aan de discipelen was verschenen, maar dat hij allereerst aan Simon is verschenen. Daar waren ze vol van. En dan lees je ook in vers 35 dat die Emmausgangers en zijn verhaalde wat onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Ja, toen herkenden ze, wisten ze wie het was. Waarom is het zo dat Petrus hier door de apostel Paulus het eerste ook wordt genoemd en hij ook in werkelijkheid, de heer Jezus, aan Petrus het eerst is verschenen? Omdat hij een prominente plaats inneemt onder al de apostelen. Petrus neemt de vooraanstaande plaats in op de Pinksterdag en later ook in de handelingen. Hij is de prominente figuur onder de apostelen der besnijdenis. Net zoals Paulus dat later is als de apostel der heidenen, is hij van de alle nieuwtestamentische apostelen de belangrijkste, eigenlijk de aanvoerder. Zo is Petrus dat ook onder de apostelen der besnijdenis. Van die 11, later aangevuld met Matthias, de 12, is hij toch de belangrijkste. Verder staat er dan in 1 Korinthe 15 verder, vers 5. En hij is verschenen aan Kefas, daarna aan de 12. Daarna aan de 12. Het is duidelijk hoe in het lijstje hoe Paulus dit opschrijft, als hij later dus zegt in vers 8... maar het allerlaatst is hij ook aan mij verschenen, dat hij zich niet rekent in vers 5 bij die 12. Hij is verschenen aan Kefas, daarna aan de 12. Hij rekent zichzelf er niet bij. Allerlaatst, vers 8, is hij ook aan mij verschenen. Dus de leer die soms verkondigd wordt, dat Paulus tot de 12 behoort, en dat de 11 apostelen toen Judas wegviel als apostel, en zij zelf in Handelingen 1 een apostel hebben verkozen in Judas' plaats, namelijk Matthias. En de leer die ze dan zeggen, dat is een apostolische vergissing die ze daar hebben begaan. Want ze hadden niet Matthias moeten kiezen, maar ze hadden moeten wachten op de Heilige Geest, want later is de apostel Paulus als apostel aangetreden op de weg naar Damascus. En is hij eigenlijk toegevoegd. En is hij, want dat ligt aan de algemene kerk, hè, die zeggen, de apostelen hebben een vergissing begaan in Handelingen 1. Ze hadden moeten wachten op de Heilige Geest. Want Paulus werd later toegevoegd. Hij is de 12e, niet Matthias. Nee, zo is het niet. Paulus rekent zich niet tot de 12. Hij behoort ook niet tot de 12 apostelen der besnijdenis. Hij is geen apostel der besnijdenis. Hij is een apostel der heidenen. En al die mensen die dat verkondigen, en dat zijn eigenlijk de originele kerken die dat eigenlijk prediken, die apostolische vergissing prediken. Ja, als je dat predikt, dan laat je eigenlijk zien dat je niets begrijpt van heel Gods programma, van Gods plan der eeuwen. En helemaal niks begrijpt van Paulus' positie als apostel der heidenen, zowel in de handelingen als daarna, en wat God door de dienst van de apostel Paulus in de handelingen voor had, en wat God ook voor had in de dienst van de apostel Paulus na de handelingen, ten aanzien van de verborgenheid en de openbaring van de verborgenheid, het lichaam van Christus, waar Christus het hoofd van is. Dan begrijp je niets van die dingen, geestelijk. Dan ben je daar volkomen blind voor. En dat zijn ze ook. Maar die zeggen dan, de kerkgeschiedenis is daar begonnen, in Handelingen 2. op de Pinksterdag. Dat is de geboorte van de kerk enzovoort enzovoort, wat men allemaal leert. Maar dat begrijp je niet. Nee, Paulus rekende zich niet bij de 12. En toen Matthias verkozen werd als de 12 die de plaats van Judas moest innemen, toen deden ze precies wat de Heilige Geest hun ingaf om te doen. Het was ook een goede daad, want er moesten 12 getuigen optreden op de Pinksterdag ten opzichte van de 12 stammen Israëls die op die dag aanwezig waren. 12 getuigen voor 12 stammen. Maar goed, als je wat anders leert daarover en je gaat dan beginnen dat de apostelen het fout hebben, die notabene volgens Handelingen 1 vol zijn van geest, want Christus heeft op hen geblazen en ze hebben net het onderwijs gehad in Handelingen 1 van Christus ten aanzien van het koninkrijk. En ze verstonden dus het koninkrijk, dat lees je in Handelingen 1, zouden ze dan zo'n vergissing hebben begaan? Dat is ondenkbaar. Dat is gewoon het logenen van de schriftuurlijke feiten. Ja, dat Christus aan de 12 is verschenen, dat kan je ook lezen uit Lucas 24. Daar hebben we vermoedelijk ook direct betrekking op, hoewel hij meerdere keren aan de 12 is verschenen. Lucas 24. Dan lees ik meteen, terwijl ze... Je moet je voorstellen, die Emmausgangers die zijn binnengekomen. Die horen dus dat de apostelen het al weten dat hij is opgestaan, omdat hij aan Simon is verschenen. Daarna verhalen ze zelf wat er onderweg naar Damascus is gebeurd. En ook bij het breken van het brood wat er allemaal is gebeurd, wat Jezus ook allemaal heeft verkondigd over zichzelf. En dan staat er in vers 36, en terwijl zij hierover spraken, stond hij zelf in hun midden. En ze werden ontzet en verschrikt en meenden een geest te zien. Doch hij zeide tot hen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Zo heb je meerdere malen, in een vrij korte tijd, dat de Bijbel, de evangeliën bekend maken dat Christus aan zijn discipelen, aan zijn apostelen verschijnt. Meerdere malen. En natuurlijk voordat hij... ten hemelvaart is die gedurende zeer lange tijd bij hun, want ga maar naar Handelingen 1, wat ik net aanhaalde. Handelingen 1. Waar staat mijn eerste boek, Handelingen 1 vers 1, mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus. Dat is een evangelie. Over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren tot de dag dat hij werd opgenomen. Dat had hij aan de apostelen die hij had uitgekozen door de Heilige Geest zijn bevel had gegeven. Aan wie hij zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond. 40 dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het Koninkrijk Gods betreft. 40 dagen lang, hè, verscheen hij. Het was niet effe. 40 dagen lang. En hij heeft in feite tot hen gesproken in die 40 dagen over al wat het Koninkrijk Gods betreft. Dat weten we niet. We hadden er graag bij geweest. Ik had graag bij de Emmausgangers geweest. Dat Christus aan de hand van het Oude Testament ging verhalen alles wat er over hem geschreven is. Dat heeft even geduurd. Maar dit duurde nog veel langer. Dit duurde 40 dagen. Dit was een Bijbelstudie van 40 dagen lang. Ook bijzonder, 40, het al 40, maar hou maar even niet op in. Maar 40 dagen lang krijgen deze discipelen direct onderwijs aangaande alles wat het Koninkrijk Gods betrof. Dus ze wisten alles van het Koninkrijk Gods. En deze mensen die alles weten wat het Koninkrijk Gods betreft, die zouden dan een fout maken. Door toen Judas zelfmoord pleegde. En die plek dus ook helemaal wegviel. En zijn Matthias verkozen. Hier in Handelingen 1. De ledige plaats van Judas vervuld. Vanaf vers 12 tot en met vers 26. Dan zouden ze een apostolische vergissing begaan. Als je dat leert ben je niet goed bij je hoofd. Goed, we gaan terug naar 1 Korinthe 15. Waar staat dan in vers 6... Vervolgens is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is, doch sommigen zijn ontslapen, meer dan 500 broeders tegelijk. Die verschijning aan meer dan 500 broeders tegelijk, die staat nergens in de evangelie vermeld of in de handelingen. We weten het niet, maar we moeten wel iets erbij zeggen. Wat we wel weten is Matteüs 26, dat die Jezus voor het kruis het volgende zegt. Matteüs hoofdstuk 26. En dat geeft toch wel wat licht op de kwestie. Matteüs 26 vers 32. Matteüs 26 vers 32. Dat is... Maar dat ze de lofzang hebben gezongen, het avondmaal hebben gevierd, het paaschamaaltijd hebben gevierd, vertrokken zij vers 30 naar de Olijfberg. Toen zei Jezus tot hen, gij zult allen aan mijn aanstoot nemen in deze nacht. Want er staat geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Doch nadat ik zal zijn opgewekt, zal ik u voorgaan naar Galilea. Aha. Zal ik u voorgaan naar Galilea? Later krijgen ze ook de opdracht om daadwerkelijk naar Galilea te gaan. Jezus zegt tegen de vrouwen, nadat hij is opgewekt, dat ze tegen zijn discipelen moet zeggen. Hij herinnert ze van, ze moeten naar Galilea gaan. Matteüs 28. Matteüs 28. En dat is als de vrouwen daar bij het graf zijn. Ik begin dan maar iets eerder. Vers 5. Doch de engel antwoordde, zei tot de vrouwen, wees gij niet bevreesd, want ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is hier niet, want hij is opgewekt, gelijk hij gezegd heeft. Komt, ziet de plaats waar hij gelegen heeft. En gaat terstond op weg en zegt zijn discipelen dat hij is opgewekt uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult gij hem zien. Zie je wel? En dat had Jezus gezegd. Ik zal u voorgaan naar Galilea. Daar zult gij hem zien. En de engelen die vestigen daar bij de vrouwen de aandacht op. Zie, ik heb het u gezegd. Hij had het ook gezegd. En ze gingen terstond weg van het graf met vrees en grote blijdschap en liepen haastig voort om het zijn discipelen te berichten. En zie, Jezus kwam haar tegemoet en zeide, wees gegroet. Zij naderden hem en grepen zijn voeten en ze aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar, wees niet bevreesd, gaat heen en bericht mijn broeders dat ze naar Galilea gaan en daar zullen zij mij zien. Ze moesten dus daadwerkelijk naar Galilea gaan. En er wisten dus de vrouwen. Dat wisten de discipelen dus. Ze moesten aan die broeders allemaal bekendmaken. En er was dus een hele grote groep. Er was dus een kudde. Die verstrooid werd. Dat waren niet alleen de discipelen. Er waren nog veel meer om hen heen. Hij weet dat in die opperzaal er wel 120 vergaderd waren. In handelingen 1 en handelingen 2. Hij ging naar Galilea. Waar is die prediking geweest? Die bijbelstudie van 40 dagen lang. Ja, vermoedelijk in Galilea. Ze moesten naar Galilea gaan. En ik denk niet alleen, broeders en zusters, dat alleen maar de apostelen naar Galilea zijn gegaan. Ik denk dat de Emmausgangers ook naar Galilea zijn gegaan. En allen die bij hen vergaderd waren, waar Christus aan verscheen. Ik denk ook Maria Magdalena en noem maar op. Die zijn allemaal naar Galilea gegaan. Laten we eens de vraag stellen. Stel dat wij toen geleefd hadden en je had dit geweten. Was jij thuis gebleven? Nee, echt niet. Je was allemaal naar Galilea gegaan. Om hem daar te ontmoeten. Dit was een geplande ontmoeting in de agenda, zou je kunnen zeggen. Dit heeft Christus van tevoren voorzegd en aangeraden. Ze moesten naar Galilea gaan. En daar zou hij hun verschijnen. En zo is het ook geschied. Dus vermoedelijk is die verschijning aan meer dan 500 broeders tegelijk, heeft plaatsgevonden in Galilea. En hebben velen daar dus onderwijs genoten van de Heer Jezus Christus nadat hij is opgestaan, betreffende al wat het Koninkrijk Gods betrof. Vermoedelijk zeg ik hoor, ik kan het niet met absolute zekerheid natuurlijk zeggen. We leven hier ongeveer in 1 Korinthe 15, 20 jaar nadat Christus is opgestaan. Dus het is ook heel begrijpelijk als het 20 jaar later is dat er sommigen onder hen zijn ontslapen. Maar, zegt Paulus wel, het merendeel is thans nog in leven. En als je daar behoefte aan hebt, raadpleeg die mensen dan. Die hebben het met hun eigen ogen gezien, het zijn ooggetuigen. De opstanding van Christus is een historisch feit. Dat is niet te logenen, Korintiërs. Vervolgens is hij verschenen aan Jacobus, staat er. Vervolgens is hij verschenen aan Jacobus. Ja, welke Jacobus? Dat weten we niet. We weten niet van een verschijning aan Jacobus. Dat staat ook niet in de evangelie vermeld. Of in de handelingen. Nergens in de Bijbel staat er vermeld dat Jezus aan Jacobus is verschenen. En aan welke Jacobus dan? Jacobus de apostel? Er zijn diverse Jacobussen. Of bijvoorbeeld Jacobus de broer van de Heer Jezus Christus, die later zo'n belangrijke rol heeft vervuld als de leider van de gemeente van Jeruzalem, daar stond hij aan het hoofd, de broer van de Heer Jezus Christus, uit Nazareth, die wel Jozef als vader had, en natuurlijk ook Maria als moeder. Nou, vermoedelijk, dat is ook weer vermoedelijk, maar daar hebben we geen enkel schriftelijk bewijs voor, is waarschijnlijk deze Jacobus bedoeld, omdat hij zo'n belangrijke figuur is geweest in de handelingen, dat hij namelijk de leider was van de gemeente van Jeruzalem, deze Jacobus. En waarschijnlijk is de Jezus dus verschenen ook aan zijn broer. Vervolgens is hij verschenen aan Jacobus. En was niet Jacobus een van die 12, want daar was hij al aan verschenen. Die 12 zijn daarvoor genoemd, hè, in vers 5. Daarna aan al de apostelen, let goed op, aan al de apostelen. Dat is een veel wijdere kring dan de 12. De 12 hebben we al gehad in vers 5. Maar hier staat aan al de apostelen. Vermoedelijk is dat een veel wijdere kring dan die 5. En we weten dat er in de handelingen veel meer mensen, apostelen, gezondenen, want dat betekent het woord apostel, hè, werden genoemd. Zoals Silas, zoals Timotheus. Allerlei medewerkers van de apostel Paulus, maar ook de medewerkers van de apostel Petrus, die worden allemaal apostelen genoemd. Omdat ze samenwerkten met de apostelen. En ook gezien werden als de gezondenen. Daarna aan al de apostelen. En in vers 8, maar allerlaatst is hij ook aan mij verschenen als aan een ontijdig geborene. Nou, we weten wanneer dat hij aan Paulus is verschenen, namelijk Handelingen 9, op de weg naar Damascus. Daar ontmoette de apostel Paulus, of Paulus, ze heet toen Saulus van Tarsus, ontmoette Saulus van Tarsus, de Heere Jezus Christus. Wel bijzonder is die uitdrukking, waar staat hier, allerlaatste is hij ook aan mij verschenen als aan een ontijdig geborene. Een ontijdig geborene. In de grondtekst staat eigenlijk, is hij verschenen aan een 7 maandskindje, laat ik het maar zo zeggen. Aan een geadopteerde foetus. Hij noemt ook het woord abortus hier. Aan een kind wat uitgedreven is. Een vrucht die uitgedreven is. Die moedwillig is opgewekt. Die opeens gehaald is. Voor zijn tijd. En we kennen dat fenomeen wel. 7 maandskinderen. En weten tegenwoordig ook in de medische wetenschap dat je kinderen kan opwekken. Ja, terwijl het nog 6 maanden of 7 maanden is dat de geboorte gaat plaatsvinden. En soms in natuur vroeger, zonder dat de medische wetenschap daar bij te pas kwam, ja, werd een kind te vroeg geboren. En je zou kunnen zeggen, door zijn woord miskraam, terwijl hij is geen miskraam, hij is echt geboren. Het is geen doodgeboren kind, maar het is echt een levend kind geboren. Maar er zit wel iets achter dat God dit heeft doen geschieden, dat hij moedwillig is opgewekt, moedwillig is geboren, vroegtijdig is geboren, om zijn dienst op te pakken, om de plaats in te nemen in de uitwerking van Gods plan. God heeft het opeens laten gebeuren. Eigenlijk hoort deze opwekking van Paulus thuis in een hele andere tijd. Hoort dat thuis in de toekomst. Hoort dat thuis eigenlijk op een moment dat Elia gaat optreden. En daar onder de dienst van Elia predikers komen die de prediking tot Israël richten, waardoor Israël tot geloof komt. En eigenlijk is Paulus te vroeg opgewekt. Hij hoort eigenlijk in die tijd plaats. Maar hij wordt verplaatst in de tijd van Handelingen 9. Met een bijzondere opdracht. Allereerst richting de kinderen Israëls. Niet alleen als de apostel der heidenen. Maar in bijzondere opdracht heeft hij aan de aanzien van de kinderen Israëls. Dat kan je halen uit op de weg naar Damascus. Alles wat hij daarover vertelt. En waarom? Om door middel van de heidenen, dat God op bezoek gaat door de dienst van apostel Paulus, beide een bezoekje brengt aan de heidenen om een volk voor zijn naam te verkiezen, om daarmee het volk Israël tot jaloersheid te verwekken. Hun als ware een laatste gelegenheid en kans te verschaffen om tot geloof te komen. Dat is die bijzondere dienst van de apostel Paulus hier. Allerlaatst. Als je die hele telling nagaat, dat zijn er 6, dan staat Paulus op de laatste plaats. Vers 9. Want ik ben de geringste der apostelen, niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente Gods vervolgde. Waarom is hij de geringste van de apostelen? Waarom zegt hij, waarom ben ik niet waard een apostel eigenlijk te heten? Omdat hij de gemeente Gods vervolgd heeft. Dat zegt hij meerdere malen, hè? Zegt hij ook in Efeze 3, vers 8 en in 1 Timotheüs 1, vers 15. Daar kan je het ook opzoeken. Dat zullen we nu niet doen vanwege de tijdswille. Maar ook daar zegt hij, ik ben de geringste van de apostelen, niet waard apostel te heten, omdat ik de gemeente Gods heb vervolgd. Als je zoiets hebt gedaan, dan blijft dat je leven achtervolgen. Je zou kunnen zeggen, Paulus heeft het zichzelf nooit vergeven. En dat is met zonde altijd het geval. Dat moeten we ons goed realiseren. Zonden hebben altijd gevolgen. En het wordt je wel vergeven. Je kan wel vergeving krijgen van zonden, natuurlijk. En dit is hem ook vergeven. Dat hij de gemeente Gods vervolgd heeft. Natuurlijk is dat vergeven. Maar vergeving van zonden verdrijft nooit de herinnering. Je blijft het je altijd herinneren. Dat neemt vergeving van zonden nooit weg. Dat je je herinnert. En wat het ook nooit wegneemt, is de gevolgen van zonden. Zonden hebben altijd gevolgen. En vaak heeft het gevolgen die onuitwisbaar zijn. Je kan het nooit meer overdoen. Paulus kon nooit meer de klok terugdraaien. En de mens die gegezeld heeft, die hij vervolgd heeft. Een Stefanus die gestenigd is en hem met de dood moest bekopen. Hij kan die feiten nooit meer terugdraaien. De gevolgen zijn, en de gevolgen van onze eigen zonde in ons leven, die blijven ook vaak bestaan. Je kan dat nooit terugdraaien. Ook al worden die zonden je op zich vergeven. Dat is een leer die je daar kan uithalen. En de pijn die je innerlijk daaraan hebt, kan dat niet wegnemen. En Paulus die leed daar zijn leven lang onder, hoe die als fariseer de gemeente Gods vervolgd heeft. En daarom zegt hij dat ook. Daar ben ik de geringste der apostelen en niet waard een apostel te heten. Nog vers 10. Maar door de genade Gods ben ik wat ik ben en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Ja, dat is heel bijzonder. Hij heeft meer gearbeid dan hun allemaal bij elkaar. Als je ziet wat ze allemaal met elkaar hebben gedaan en wat hij heeft gedaan. Wat hij heeft gedaan is meer dan alles bij elkaar. Maar hij zegt er heel duidelijk bij, ja, dat ben ik niet. Dat is Gods genade in mij die dat gedaan heeft. Dat is Gods hand geweest. Ik ben als waar door God in mijn kraag gevat en door God zo gebruikt. Dat is geen verdienste van mij, dat is de genade Gods. En als je ook later in de tweede Korinthebrief, in 2 Korinthe 11, die hele opsomming ziet. Wat hem allemaal overkomen is enzovoort. Ja, het is een enorme waslijst. Daar kan geen van de apostelen tegenop. Daar kan je zelfs als je alle daden van alle apostelen bij elkaar optelt, niet tegenop. deze apostel Paulus is op een fantastische wijze gebruikt door de Heer Jezus Christus. En hij neemt de eer daar helemaal niet van. Hij blijft heel erg klein, want hij weet, ik heb de gemeente Gods vervolgd. Vers 11, daarom dan, ik of zij, ik of al die apostelen, al die predikers, ik of zij, zo prediken wij. En zo zijt gij tot geloof gekomen. Zo, en niet anders. Dat is het evangelie. Christus is voor onze zonden gestorven. En hij is begraven. En hij is ten derde dagen opgewekt. En dat is allemaal naar de schriften. Zo prediken wij. Dat is het evangelie dat u verkondigd is door mij. En dat, is door, en dat feit is voor alle dingen in de, op de allereerste plaats door mij verkondigd. En indien je dat zo vasthoudt, zoals ik het verkondigd heb, ja, dan ben je niet te vergeefs tot geloof gekomen. Maar gooi je dat overboord, ja, dan heb je geloof schipbreuk geleden. Zo zijt gij tot geloof gekomen en niet anders. En als dat dan zo is, en u nu van Christus gepredikt wordt, vers 12, dat hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen dat er geen opstanding der doden is? Hoe haal je het in je hoofd om dat te verkondigen? Nee. Wij alle prediken dat. Wij alle geloven dat. Dat is de inhoud van het evangelie. De volgende keer gaan we daarover verder. Amen. Zullen we samen danken. Ja, Heer Jezus, we danken u dat we dat mogen prediken. Dat gij voor onze zonden zijt gestorven naar de schrift, dat gij zijt begraven. En dat gij ten derde dagen naar de schriften zijt opgewekt. En dat is ons fundament, Heer Jezus. Daarmee heeft gij ons verlost van onze zonden. Daarmee heeft gij de dood overwonnen en heeft gij ook ons verlost van de dood. Daarom is er licht. En zijn wij uit de duisternis gekomen tot uw licht. En hebben het licht des levens. Daardoor, Heer Jezus, hebben we ook deel gekregen aan het leven. En ligt de dood achter ons. En zal dat leven ook triomferen, omdat gij hebt getriomfeerd over de dood en over de zonde. Daar willen we u voor loven, prijzen en danken, want als we dat niet zouden hebben, waar blijft dan ons geloof? Dan zijn wij nergens. Ja, Jezus, dan is ons geloof dood. Dan kunnen we net zo goed stoppen. Dan zijn we de beklagenswaardigste der mensen. Maar we danken je, Jezus, dat we de gelukkigste zijn. Dat we wel gelukzalig zijn. Omdat gij zijt gekomen. En dat gij uzelf aan ons hebt bekendgemaakt. Dat gij zo'n geweldige verlossing voor ons hebt teweeggebracht. Daarom is er voor ons uitzicht. Daarvoor hebben wij een geweldige hoop. Daardoor is die hoop voor ons als een anker der ziel. Wat vast ligt en vast zit aan u. En gij haalt ons binnen. En als wij dat anker houden waar het is en dat niet verwijderen, dan zal ons geloof nooit schipbreuk leiden. Dan zal gij ons als ware naar binnen trekken aan dat anker. Want dat anker is geworpen in het heilige der heiligen. Dat zit vast aan uw hart, dat zit vast in u. En u haalt ons binnen. En dan zijn wij zeker en vast. Ja, Jezus, help ons zo dat we niet afwijken van het geloof. Op wat voor manier ook, dat we vasthouden aan dit evangelie. En dat als een ander evangelie predikt, dat we dan in het verzet komen. Dat we dan zien dat we worden verleid. Dat men dan sluw bezig is. En dat dit niet de waarheid is. Dat we te maken hebben met de tegenstander. Hier, help ons zo om vanuit dit geloof ook zo te leven. Ook vandaag de dag. En te leven, Heer Jezus. Vanuit de vergeving. Heer, die uit dat verlossingswerk is voortgevloeid. En waar we van kunnen genieten. En ook al zijn er dan sommige dingen die we niet meer kunnen terugdraaien. En die ons soms nog wel eens ons besluipen. Danken we, Heer Jezus, dat we een geweldige toekomst hebben. Ook al zijn we ook de geringste. En danken we, Jezus, dat u ook die genade aan ons bewijst. Keer op keer in ons leven. Waardoor we mogen blijven staan in het geloof. Waardoor we voorwaarts mogen gaan met elkaar. Jezus, geef ons zo een goede zondag. En breng ons vanavond zo weer bijeen. Dat vragen we uit genade. Amen.